Waking or sleeping, thy presence, my light. I heed not, nor a man's empty praise. Thou my inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. King of heaven, my victory won, may I reach heaven's joy, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be still be my vision, O ruler of all.
Goedemorgen allemaal. Doet dit? Gasten, gemeenteleden, hier in het kerkgebouw, maar ook thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal worden geleid door dominee Timmerman. Het accent in deze dienst is leren en beleiden. En het thema is geloof en partnerkeuze. Vandaag is er kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 en tienergroep 1. Dat is dus voor de kinderen en de tieners, voor de groepen van de basisschool 1 tot en met 8. De kinderen en tieners die thuis meekijken, die kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. We beginnen nu de dienst met een moment van stilte. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Ook aan het begin van deze week, deze zondag, willen we belijden dat we alles van God verwachten. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen. Hij is trouw. Hij laat ons niet los. Genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. De band gaat ons voor in het loven van God. En wij kunnen in ons hart, of misschien thuis ook gewoon al zingend meedoen. En we doen dat met lied 868 uit het nieuwe liedboek. Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Laten we samen bidden. Ja, Vader, als we dat horen, dan bedenken we ons dat het echt een gemis is. Dat we niet naar hartelust kunnen zingen. Heer, wat missen we dat? Wat missen we het om met elkaar als uw gemeente hier in de kerk te zijn en naar hartelust te kunnen zingen? En we vragen u, Heer, laat het toch snel zo zijn dat we weer kunnen zingen. En u echt uit volle borst kunnen loven. En help ons, Heer, om deze situatie te dragen en het vol te houden. En laat niet het lied in ons hart verstommen. Laat het licht branden, Heer. Van binnen in ons, in onze huizen. En ook hier in de kerk. Vader, we danken u dat we toch ook zo verbonden kunnen zijn met een kleine groep hier in de Emmauskerk, met velen van ons thuis. En we vragen u, goede herder, houdt u de kudde bij elkaar? Wilt u in ons midden zijn als we bidden, muziek maken en beluisteren? Als we de woorden van u gaan lezen en overdenken? Als we geven en als we elkaar in kleine kring ontmoeten? Wees in ons midden, alstublieft. Wilt u ons helpen en wijsheid geven? Om te ontdekken welke weg uw geest ons vandaag wijst. Ook bij het thema van vandaag, geloof en partnerkeuze. Heer, we zijn heel verschillend zoals we deze dienst meemaken. Onze levensverhalen zijn zo verschillend. Mogen we samen, Heer, ontdekken wat u zegt tot ons. En ook tot ieder van ons persoonlijk. En dank u wel dat we hier zo bij elkaar kunnen zijn, digitaal en live. Dank u wel voor de kinderen en de tieners die een eigen programma hebben. Wilt u ook daar aanwezig zijn? Dat vragen we u met vertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Ja, het is al gezegd, de kinderen en de tieners die hebben een eigen programma. Ze kunnen niet hier in de kerk zijn, helaas. Maar ze horen er wel helemaal bij. En we gaan nu het licht van Jezus Christus ook ontsteken voor hen, symbolisch, in de vorm van deze lantaarns. Deze laatste lantaarn blijft hier. En die is voor jullie thuis. Als je misschien nu of later de dienst thuis meekijkt met papa of mama. Ook jij hoort er helemaal bij. Terwijl onze ouderling Jouke de kaarsen wegbrengt, wil ik alvast iets zeggen over de Bijbellezingen van straks en de preek, het thema van de preek. We gaan straks twee gedeeltes lezen, Dorenda zal die voorlezen. En die twee gedeeltes hebben allebei iets te maken met partnerkeuze, met getrouwd zijn met iemand die gelooft of juist niet. En het gaat vandaag over de vragen van hoe vind je nou iemand... om je leven mee te delen. En waar let je op bij die zoektocht? Het is een belangrijk thema. Want het zoeken naar iemand om je leven mee te delen... is gewoon een van de belangrijkste stappen in je leven. En hoe speelt geloof daarbij een rol? Hoe maak je zo'n keuze als je Jezus volgt? Dat is een belangrijk onderwerp bijvoorbeeld voor jongeren... Ik heb ook van de leiding van LEF al een tijd geleden de vraag gekregen van, zou je er iets mee kunnen doen? Het is voor jongeren belangrijk, maar trouwens niet alleen voor jongeren. Want het kan ook gebeuren later op je levensweg als je bijvoorbeeld opnieuw zoekt naar een relatie. Belangrijk, ook wel lastig. Lastig omdat er vroeger, en nog niet eens zo heel erg lang geleden trouwens, heel massief over werd gepraat. Zelfs... Als het ging om mensen die dan wel allebei geloofden, maar naar een verschillende kerk gingen. Dan werd gezegd, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dat is lastig. En ook lastig, omdat het ook heel gevoelig kan zijn. Ik weet dat er op dit moment ook mensen kijken die leven of die een relatie hebben, getrouwd zijn met iemand die niet gelooft. Misschien kijken jullie wel samen. En laat ik om te beginnen ook gewoon eens even heel nadrukkelijk zeggen, wat fijn... Tegen die mensen die niet geloven, maar wel hun gelovige partner daarin steunen in het geloof. Wat fijn dat jullie verbonden zijn en dat je je partner steunt. En ik hoop dat iedereen proeft dat we in deze dienst niet gaan oordelen. We willen niet oordelen over jullie of over jullie relaties. We willen samen zoeken naar wat zegt God hierover. Wat verstaan wij daarvan? En dan gaan we het hebben over Ezra en Nehemia. Dat is die directe aanleiding dat ik het er nu over heb. Is dat we al een tijdje lang samen bezig zijn in dat Bijbelboek Ezra en Nehemia. En dat is in dit Bijbelboek gewoon echt een belangrijk thema. Dat komt er een paar keer heel nadrukkelijk in naar voren. En dan lijkt het me goed om dat dan ook gewoon te bespreken. Ik heb bij de preekvoorbereiding hulp gevraagd en gekregen vanuit de gemeente. Er zijn zo'n 8 mensen geweest die... hebben meegedacht door een aantal vragen van tevoren in te vullen. Een heel gemengd gezelschap, sommigen getrouwd, anderen op weg daarnaartoe, anderen niet of niet meer getrouwd. Sommigen getrouwd of in een relatie met een christen, anderen niet. Kortom, heel verschillende invalshoeken. En ik wil ook van tevoren zeggen, heel erg bedankt iedereen die de tijd en de moeite heeft genomen om mee te denken bij dit onderwerp. Dit is even als hele lange inleiding op het thema en op de schriftlezingen. We gaan dus nu luisteren naar Dorenda, die ons zal voorlezen een stukje uit Nehemia 13 en uit 1 Korintiërs 7.
Ik lees uit Nehemia 13, vers 23 tot 31. In diezelfde tijd ook kwam ik erachter dat er Joden met vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab waren getrouwd en kinderen hadden van wie de helft Asdoditisch of de taal van een ander volk sprak, maar geen Judees. Ik maakte hun daarover verwijten. Ik vervloekte hen. Sommige mannen sloeg ik. Ik trok de haren uit hun hoofd, En ik bezwoer hen bij God: waag het niet je dochters aan hun zonen te geven, of één van hun dochters voor je zonen of voor jezelf te nemen. Zijn dit niet de vergrijpen waaraan Salomo, de koning van Israël, zich schuldig maakte? Onder alle volken was er geen koning zoals hij. Hij was geliefd bij zijn God en God stelde hem dan ook als koning over heel Israël aan. Maar zelfs hij zondigde vanwege vrouwen van buitenlandse afkomst. En moeten wij nu over jullie horen dat ook jullie deze grote fout maken? Dat jullie onze God ontrouw zijn door met vreemde vrouwen te trouwen? Zelfs een van de zonen van Jojada, de zoon van de hoge priester Eliasib, was getrouwd met de dochter van Sanballat uit Goron. En ik joeg hem van mij weg. Vergeet niet, mijn God, dat zij en de levieten het priesterschap en het priesterlijk verbond dat u met hen hebt gesloten, te schande hebben gemaakt. Vervolgens reinigde ik hen van alle vreemde smetten. En ik stelde roosters op voor de werkzaamheden van de priesters en de levieten, naar de aard van hun werk. En ook voor de levering van hout op vastgestelde tijden. En voor de aanvoer van de eerste oogst. Reken het mij, mijn God, ten goede aan. Het tweede gedeelte komt uit 1 Korinthe 7, vers 12 tot 16. Verder geef ik zelf nog, niet de Heer, het volgende voorschrift. Wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster. Wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. Want de ongelovige man behoort dankzij zijn vrouw God toe, en de ongelovige vrouw dankzij haar man eveneens. Zou dat niet zo zijn, dan zouden uw kinderen onrein zijn. Maar nu zijn ze geheiligd. Maar als de ongelovige partij wil scheiden, moet dat maar gebeuren. In dat geval is de broeder of zuster niet gebonden. Bedenk echter dat u door God geroepen bent om in vrede te leven. Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?
Genade die u liefdevol geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd door hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard wat mij rust en vrede geeft. Genade is mij genoeg. Niets houdt mij tegen mij over te geven aan u, Jezus alleen. U leidt mij door diepte met krachtige liefde, draagt u mij er doorheen. U heeft mij de liefde verklaard die mijn hart veroverd heeft. Gestalte in mij. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in mij.
Prachtig lied, dankjewel dat jullie dat aangedragen hebben voor deze dienst. Ja, gemeente van de Heer, die Nehemia is wel erg boos, hè? Hij maakt verwijten, hij vervloekt, hij slaat en trekt haren uit de hoofden. Waarom was hij zo boos, die Nehemia? Nou, te beginnen, Nehemia was ook gewoon echt een driftige baas. Als je de verhalen over Nehemia doorleest, dan kom je wel vaker tegen dat een temperamentvol karakter. Je zou hem eens moeten vergelijken met Ezra. Ezra, die dezelfde tijd leefde en... Ergens in Ezra 9 lees je dat, die een soortgelijke situatie tegenkomt. Mensen die getrouwd zijn met iemand uit een ander volk. En Ezra is anders. Ezra wordt verdrietig. Hij gaat in de rouw. Wat die twee verbindt, is dat het hier gaat om diepe emotie. Nehemia, heftige boosheid. Niet aan te bevelen om na te doen wat hij doet. En Ezra, verdrietig. Waarom gebeurt dit nou, Heer? Kunnen we die diepe emotie van Ezra en van Nehemia rondom dit onderwerp, huwelijken met iemand van een ander volk en van een ander geloof, kunnen we die diepe emotie aanvoelen? Moeten we weer even terug, vandaag voor de laatste keer, naar die tijd. Ezra en Nehemia, dat is de tijd na de ballingschap. Israël leefde lang in het beloofde land. Ging de afgoden dienen en na heel veel waarschuwingen werd Israël in ballingschap gevoerd. In verschillende golven, maar op een gegeven moment was het zo dat er bijna niemand van het Joodse volk meer leefde in het land Israël. Maar toen bracht God een omkeer. Er kwam een andere koning, de Perzische koning Cyrus, en die zei, jullie mogen terug. En een relatief kleine groep ging inderdaad terug en ging wonen in de buurt van Jeruzalem en ging daar proberen om weer iets op te bouwen van Gods volk. Om weer een volk te zijn, om te leven volgens de wetten van God. De tempel werd herbouwd, de stadsmuren werden herbouwd, de poorten werden weer bevestigd. En de grote vraag die hier een rol speelt, zal het lukken? Zal het ons lukken om als kleine, kwetsbare gemeenschap, een schaduw van wat het vroeger ooit was in de tijd van David, om overeind te blijven, als volk van God? Zullen we herkenbaar blijven als volk van Yahweh, te midden van al die andere volken, als het voertuig waarmee God zijn zegen wil geven, niet alleen voor onszelf, maar voor heel de wereld? Zal het lukken? Want aan alle kanten werden ze bedreigd. Ze waren maar met relatief weinig mensen en allemaal andere volken rondom hen die hun plek inmiddels hadden ingenomen. Zal het lukken? Nou, dan net voor het gedeelte dat Dorenda heeft voorgelezen uit Nehemia 13, lees je dan een bekroning, een hoogtepunt. Want niet alleen is de tempel herbouwd, maar de stadspoorten staan overeind, dus de tempel kan beschermd worden en het lijkt te gaan lukken. Er is weer een toekomst voor het volk van God. De tempel is herbouwd, de stad is herbouwd. Het ziet er zonnig uit. En dan Nehemia 13, het laatste hoofdstuk. En dat is echt een dijk van een anticlimax. Het boek eindigt in een mineurstemming. Want de stad is dan wel herbouwd en de tempel. Maar het volk van binnen is nog niet herbouwd, gerenoveerd. Als je het hele hoofdstuk zou lezen, zie je drie verhalen die allemaal gaan over het thema. Eigenlijk dat ze toch weer meehobbelen met de volken rondom hen. Dat was een van de grootste problemen voor de ballingschap. Dat de mensen van Israël veel te veel gingen meedoen met de volken rondom hen. En hun cultuur en hun goden gingen overnemen. En dat wordt ontrouw genoemd. Zo noemden de profeten dat vroeger, ontrouw aan God. Zoals een man die overspel pleegt, ontrouw is aan zijn vrouw. En nu gebeurt dat weer. Dat is wat Nehemia zegt in vers 13, vers 27. Jullie zijn God ontrouw geworden. Op verschillende manieren. Het ging hiervoor over Sabbat schenden. En nu dus ook over dit onderwerp. Trouwen met mensen van een ander volk. Ontrouw. Maar waarom is dat nou eigenlijk zo'n probleem? Het is een probleem omdat het hier in Ezra en Nehemia en in het Oude Testament gaat om veel meer dan het vinden van een leuk iemand om je leven mee te delen. Om het fijn en goed en gezellig te hebben samen. Het gaat ten diepste om de vraag, op wie vertrouw je? Want ik zei al, deze Joodse gemeenschap rondom Jeruzalem, hooguit enkele duizenden mensen, was klein en kwetsbaar. Hoe konden ze voort blijven bestaan met hun boerenbedrijfjes? Als er bijvoorbeeld hongersnood kwam of als er een invasie zou komen van een vreemd leger. In die samenleving, net zo hard als er nu, gaat het erom dat je een netwerk hebt. Dat je steun hebt bij mensen in je omgeving. Hoe zouden ze het redden als kleine Joodse gemeenschap? Nou, om overeind te blijven, om te zorgen dat je een veilige toekomst hebt, dan moet je bondgenootschappen sluiten. En wat is er dan logischer om te denken, nou, dan sluiten we een bondgenootschap met die mensen één dorp verderop. Of net over de grens in dat andere land. Een bondgenootschap dat we elkaar zullen helpen, elkaar zullen steunen. Als de oogst mislukt of als er een vijandig leger komt, dan staan we er voor elkaar. En in die tijd en cultuur, zoals in heel veel culturen nog steeds, had dat ook van alles te maken met het aangaan van huwelijken. In heel veel culturen is het nog steeds zo dat een huwelijk niet begint met romantiek, maar met een afweging van hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe kunnen we zorgen dat onze beide families wat meer kans hebben om overeind te blijven in de toekomst? Dat is gewoon ook heel economisch vaak. Nou, dan werd de familieband bevestigd door jonge leden van de familie aan elkaar uit te huwelijken. Het huwelijk is een verbond in het Oude Testament en het is vaak ook gewoon een heel praktisch een verbond tussen families. En daar zit ook dan de grote moeite bij Nehemia en in het hele Nieuwe Oude Testament. Want als je dus jouw kind uithuwelijkt aan iemand van een ander volk, dan zeg je eigenlijk wij zoeken steun bij dat andere volk. Voor onze toekomst. Voor het welzijn, voor de toekomst van onze familie hebben we niet genoeg aan de belofte van God. Die zegt, ik ben met jullie, ik zal jullie steunen, ik zal met jullie volk zijn. Nee, we hebben naast de belofte van God ook dat andere volk nodig. En dan is het maar een heel klein stapje om te zeggen, we hebben niet alleen de steun van dat andere volk nodig, maar ook de goden van het andere volk. Want die kwamen vaak gratis mee. En waarschijnlijk werden die ook gewoon beide dan bij de huwelijksceremonie aangeroepen. Een gebed tot Yahweh, de God van Israël. En een gebed tot Chemos, de God van de Ammonieten. En soms werden de godenbeeldjes meegenomen. Denk maar aan Rebecca. die dan uit het huis van Laban komt en de godenbeeldjes meeneemt van de familie. Dat gebeurde. En met dat soort dingen begint eigenlijk de ellende voor Israël. Zo was het lang daarvoor gebeurd. Nehemia noemt het voorbeeld van koning Salomo. De koning die in het Oude Testament met David de grootste koning is. Die van God uitzonderlijke wijsheid en rijkdom en macht had gekregen, maar die keihard valt. Omdat hij op staatsniveau de afgodendienst introduceert. En dat komt door zijn vele vrouwen. Een bekend voorbeeld, 1 Koning 11. Koning Salomo die 700 hoofdvrouwen had en 300 bijvrouwen. En die brachten ook allemaal hun eigen goden mee. Tenminste de vrouwen die uit andere volken kwamen. Want dat was natuurlijk ook politiek, hè, diplomatie. Je sloot verbonden met andere landen en dan werden er partners uitgewisseld. En dan staat er dan bij in 1 Koning 11 dat Salomo bijzonder, zijn hart ging bijzonder uit naar juist die vrouwen van andere volken. En hij stond niet alleen toe dat die vrouwen hun eigen goden bleven dienen, maar hij ging het ook bevorderen. Er verscheen in de buurt van Jeruzalem een offerhoogte voor de goden van de Ammonieten en de Moabieten, Kemos en Moloch. Het is natuurlijk een extreem voorbeeld dat Nehemia hier noemt. Salomo met zijn 1000 vrouwen. Extreem, maar je kunt je voorstellen dat ook het leven raakt van gewone mensen. Toen en nu. Want als je leeft in een huwelijk, in een levensverbintenis, dan ontwikkel je in je leven samen een bepaalde richting. Je staat samen op en gaat samen naar bed. Je deelt een groot deel van je leven. Je zorgen, je dromen. Je groeit naar elkaar toe. En dat doet ook iets met je vertrouwen. Dat kan. Met je basisoriëntatie in je leven. Een paar mensen uit de voorbereidingsgroep die met me meegedacht hebben. Die zelf getrouwd zijn met een niet-gelovige partner. Die zeggen, een relatie met iemand die niet in God gelooft, kan je weg van God leiden. Anders gezegd, dat kan je dus. Het kan iets doen met je vertrouwen. Het kan, het hoeft niet. Daar hebben we voorbeelden van in de gemeente. Maar het kan. In het Oude Testament gaat het bij de vraag, met wie trouw je dus? Om de vraag, op wie vertrouw je echt? En ook, en dat stipt Nehemia ook aan, met de vraag, ben je gehoorzaam? God had namelijk in de wetboeken van Mozes keer op keer op keer op keer gezegd, als jullie mensen van Israël nou straks komen in dat land dat ik jullie beloofd heb, ga dan onder geen beding een huwelijk aan met iemand van de volken daar in Kanaan. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 7, een van de vele voorbeelden, sta geen huwelijksverbintenissen toe met hen, sta je dochter niet af van een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor je eigen zoon. Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de Heer ontrouw te worden en andere goden te dienen. Het gaat dus in het Oude Testament ook gewoon om de eenvoudige vraag. Wil je nou gehoorzamen of niet? Wil je luisteren naar de Heer of niet? Dus het gaat om vertrouwen, gehoorzaamheid en nog iets. Namelijk om de vraag, geloof je in Gods plan voor de toekomst? Want God had helemaal aan het begin, van Israël, in de tijd van Abraham en Isaac en Jacob, gezegd, ik zal voor jullie zorgen. Ik zal jullie een groot volk maken. Wat er ook gebeurt, hoe zwaar het ook zal zijn, ik zal met jullie zijn. En ik zal door jullie heen zorgen dat er een zegen komt voor de wereld. En in de tijd van de koningen had hij gezegd, er zal altijd een koning zijn. Er zal een koning komen die zal voor altijd regeren op de troon van David. En hij zal de redder worden, niet alleen voor Israël, maar voor heel de wereld, de Messias. Maar om dat plan te laten lukken van God, dat plan met Israël, zou Israël wel Israël moeten blijven. Een herkenbaar volk, een licht op een berg. En dan moet ook het verhaal van God en zijn beloften, die moeten wel doorverteld worden. Anders loopt het dood. En dat zie je ook in Nehemia 13. Het dreigt dood te lopen in een volgende generatie. Er staat opvallend genoeg dat Nehemia specifiek boos wordt omdat hij door Jeruzalem loopt. En dan ziet hij de kinderen en dan merkt hij, de helft van die kids die spreken niet eens Judees. Dat was Hebreeuws of Aramees, dat staat er niet helemaal bij, maar in ieder geval een Semitische taal. Een helft van die kids die spreekt een hele andere taal. Omdat hun moeder hen kennelijk opvoedt, niet met de taal van Gods volk, maar met een andere taal. Nou, Nehemia, kom op, niet zo moeilijk doen. Hier in Eindhoven hebben we genoeg gezinnen waar een andere taal wordt gesproken. Wat maakt dat nou uit? In het ene gezin zeggen ze, mag ik de melk alsjeblieft? En in het andere gezin zeggen ze, can I have the milk please? Nou, toch geen probleem, dat is toch allebei duidelijk. Nee, maar het is wel een probleem. Want het gaat in een taal natuurlijk om veel meer dan om uitwisselen van informatie. Een taal staat voor een cultuur. De taal waarmee je opgroeit, dat wordt de taal van je hart. Zoals mensen die op latere leeftijd emigreren, vaak nog steeds als ze christen zijn, bidden in de taal waarmee ze opgegroeid zijn. Dat is de taal van je hart. Via je moerstaal krijg je de belangrijkste verhalen mee over jouw God, over jouw geloof. En dat heeft Nehemia door. Hij ziet dat er een generatie opgroeit waarvan de helft niet meer de taal van Gods belofte kent. Een grote groep jonge mensen staat op die niet meer in hun hart de verhalen voelen over God die de bevrijder is. God die een toekomst heeft voor Israël. En als dat verder gaat, als je dan nog een generatie verder bent of nog een generatie verder, dan is er weinig of niks meer over van dat volk van God. En als je dat doortrekt, geen Israël meer, geen Messias, geen Messias, geen hoop voor de wereld. Dat is wat er op het spel staat en wat denk ik ook de boosheid van onze temperamentvolle Nehemia verklaart. Dit is wat er op het spel staat, mensen. Zal Gods plan met de wereld verder gaan? Zal er een geloofsgemeenschap blijven die Gods woord uitdraagt? Dat is een reële zorg, dat was het toen. En ook voor ons, zeker in ons deel van de wereld. Zoals iemand van de voorbereidingsgroep schreef, wij zijn geen volk, zoals Israël, dat bij elkaar moet blijven. Maar het is natuurlijk nog steeds belangrijk dat je niet je geloof kwijtraakt. En dan gaat het ook gewoon heel concreet over dingen als het doorgeven van het geloof aan een volgende generatie. Vorige week noemde ik in de preek het voorbeeld van Friese ouders die naar Limburg gaan en daar hun kind proberen Fries te laten praten. Dat is als beeld voor geloofsopvoeding en hoe ingewikkeld dat is in deze cultuur. Maar wat nou als de ene ouder Fries spreekt en de andere ouder Limburgs? Dat wordt nog lastiger. Iemand anders van de voorbereidingsgroep schreef, het kan op momenten heel lastig worden als je samen kinderen zou opvoeden. Allerlei keuzes, praten over geloof. Uiteindelijk heb je gewoon verschillende levensovertuigingen. Nou, tot zover Nehemia. Het gaat in Nehemia over die drie dingen. Vertrouwen. Waar vertrouw je op? Luister je naar Gods woorden? Laat je je aanspreken door Gods woorden? En heb je oog voor hoe het verhaal van God verder gaat in een volgende generatie? En nu ga ik een punt zetten, of eigenlijk een komma. Want al gaandeweg de preekvoorbereiding ontdekte ik ben al lang niet klaar. Ik ben al een aardig tijdje aan het praten en we hebben nu Nehemia gehad. Er zijn eigenlijk nog veel meer dingen te zeggen. Er zijn nog veel meer vragen die ik heb en misschien jij ook wel. Bijvoorbeeld de vraag, het is bij Nehemia wel heel zwart-wit. Zijn er in de Bijbel misschien ook andere tinten te zien rond dit onderwerp? Zou je ook meer positief kunnen kijken naar getrouwd zijn met iemand van een ander geloof of die niet gelooft? En kun je eigenlijk die verhalen uit het Oude Testament, waar mensen meestal gewoon werden uitgehuwelijkd en de huwelijken vooral iets waren tussen families, kun je die wel één op één overzetten naar onze tijd? Waar het heel anders werkt. Waar je verliefd wordt. En dan met elkaar denkt, gaan we samen verder. En hoe doe je dat eigenlijk? Stel nou dat je verliefd bent op iemand die er anders in staat. Wat moet je dan? Nou, ik heb nog heel veel vragen over. En niet zoveel tijd meer over. Ik heb nog heel veel bijbelteksten over. 1 Korintiërs 7 hebben we gelezen. En ik heb nog een heleboel prachtige dingen vanuit de voorbereidingsgroep. En daarom zet ik nu een komma. Ik hoop om, als God het geeft, over 2 weken verder te gaan met dit onderwerp. Het is dus een beetje een cliffhanger. En ik sluit af, dat is echt het laatste voor nu, met een oproep. Met een suggestie. Laten we het er ook gewoon met elkaar over hebben. Want dat is wat ik wel geproefd heb in de afgelopen weken, dat ik nadenk over dit onderwerp, dat we er eigenlijk niet zoveel over hebben. En wat ik ook veel gehoord heb is van ja, die Bijbel natuurlijk. Heel goed om te trouwen met iemand van hetzelfde geloof. Maar ook in christelijke huwelijken is het echt niet zo ideaal hoor. Wat moet je daar nou mee? Nou, daarom de oproep, heb het er eens met elkaar over. Misschien wel in een kleine groep, het is ook een heel persoonlijk onderwerp. Maar hoe doe je dat nou? Als je getrouwd bent met iemand die niet van hetzelfde geloof is, hoe gaat dat dan? En wat zijn de moeilijke dingen? En wat zijn de mooie dingen die jullie juist tegenkomen? En diezelfde vragen gelden ook voor mensen die samen zijn en allebei christen zijn. Wat zijn de mooie dingen die je tegenkomt? Dat zou je echt niet willen missen. Maar wat is voor jullie nou moeilijk? Heb het er eens over met elkaar. En laten we dan niet alleen maar in zwart-wit denken, maar ook gewoon beide kanten naast elkaar zetten. En laten we zo samen, als Gods gemeente, zoeken naar zijn bedoeling voor ons leven. Amen. We gaan luisteren naar het volgende lied. En dat is Toon mijn liefde aan de ander. En dat is wat we in alle situaties, getrouwd of ongetrouwd, en hoe ons huwelijk er ook uitziet, voor ogen mogen hebben. Dat we vanuit die liefde van Jezus, waar we net over gehoord hebben, liefde Jezus, voor, Jezus liefde voor mij, zijn liefde mogen tonen aan elkaar.
Aan de maaltijd wordt het stil. Als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie neerkniel. En dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij. Als je mij gaat volgen, toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb ik ook jou lief
Dat blijft lastig met een bril. Mijn naam is Jouke Lakenveld en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Je bent van harte welkom bij dominee Daniel Timmerman en mij met je vragen en opmerkingen. Ook voor informatie over hoe je kunt meedoen of lid kunt worden van onze kerk, kun je bij ons terecht. Maar je kunt ook gewoon digitaal contact opnemen via www.emmeuskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. We mogen een nieuw lid verwelkomen, Simone Groenewegen. Als het goed is, komt er nu een foto. Ja, daar is ze. Samen met haar vriend Harmen. Harmen wordt geen lid, maar zal wel af en toe als gast in ons midden zijn. Momenteel woont Simone nog in Ede, maar ze zal in de nabije toekomst verhuizen naar Eindhoven. En dan komt ze binnen in de wijk Woensel-Oost. Simone, we heten je samen met Harmen van harte welkom in de gemeente. En we wensen je een gezegende tijd toe in de MS-kerk. De collecte vandaag is voor ZOA. ZOA is een christelijke hulporganisatie en ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. Ze biedt noodhulp aan en ze helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat men in vrede een waardig leven kan leiden in hun gemeenschappen. Vandaag is de collecte specifiek voor het corona noodhulpfonds van ZOA, om zo mee te helpen het coronavirus ook wereldwijd in te dammen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Pleunie Kruif. Zij is de komende donderdag 19 november jarig en we willen haar van harte feliciteren met haar 82e verjaardag. We wensen haar een fijne verjaardag en Gods zegen voor een nieuw levensjaar. We zijn maar met een kleine groep, maar is er iemand die de bloemen wil brengen? Dan zorg. Ja? Ja, dankjewel. Verder nog een oproep voor het jeugdkamp dat niet doorgaat, maar in de plaats daarvan komt de pubquiz. En die pubquiz is aanstaande zaterdag. En wat is er nu leuker als er heel veel mensen meedoen aan de pubquiz? Dus geef je op, zodat het een leuk evenement wordt met elkaar. Volgende week zondag, 22 november, mogen we weer samen het Heilige Avondmaal vieren. Laten we in de komende week toeleven naar de bijzondere ontmoeting met de Heer, maar ook met elkaar in het avondmaal.
Eerst even iets om mijn geweten tot rust te brengen. Ik zat te denken net van, er klopt iets niet, maar dat van die godenbeeldjes was niet Rebecca, maar Rachel. Nee, er zijn natuurlijk vast mensen aan de andere kant die nu de hele tijd in hun Bijbel hebben zitten bladeren. Maar, dat klopt toch niet? Nee, dat is Rachel. Serieus. We gaan nu samen bidden. En ik wil een paar dingen noemen voordat we gaan bidden. En het eerste gaat over de voorbeden voor het volk Israël. In veel kerken wordt op of rond deze zondag aandacht besteed aan de Holocaust. De massale vernietiging, vervolging van het Joodse volk. En aan de rol van kerken daarbij. Een rol die soms werd gekenmerkt door bewogenheid en heldhaftig verzet. Maar veel vaker door lauwheid, onverschilligheid, wegkijken, goed praten of zelfs meedoen aan die vervolging. Er is in de media heel veel aandacht geweest voor die kerkelijke schuldbelijdenis voor de jodenvervolging. Als Nederlands Gereformeerde Kerk zijn we hier niet bij betrokken geweest. En wij hebben het ook uit de media opgepikt. Dus op die manier doen we niet mee. Maar het lijkt mij en de kerkenraad wel heel goed om op deze zondag dan ook heel nadrukkelijk wel in het gebed te vragen om Gods ontferming over het Joodse volk. En om de moed en de kracht van Gods geest voor ons vandaag. Om vandaag te strijden tegen het kwaad van antisemitisme en andere vormen van onrecht. Daar wil ik namens ons graag zo voor bidden. In het gebed noem ik ook een aantal namen. We bidden voor Emmanuel Nazari. Na enkele malen uitstel zal komende woensdag zijn rechtszaak worden gehouden. We bidden dat duidelijk mag blijken voor de rechter dat je christen bent. En dat dit mede mag leiden tot een positieve wending in de asielaanvraag. Ons gebed wordt ook gevraagd voor de familie Dashevek uit Mongolië, die in 2018 een tijd lang onze diensten heeft bezocht en ook in een asielprocedure, of eigenlijk in een verzoek om beroep te mogen doen op kinderpardon, bezig is. En ook zij vragen om ons gebed daarbij. Dus komende tijd ook weer een belangrijk moment in die procedure. En we mogen met Janneke Buters danken voor Gods bescherming over haar leven. Afgelopen week werd ze geschept door een auto. En die auto is vervolgens over haar been heen gereden. Wonderlijk genoeg heeft ze niets gebroken, maar wel een flinke kneuzing en ook diverse andere verwondingen opgelopen. Janneke en Xander zijn vooral erg dankbaar dat het niet erger is dan dit. Ik ga ons graag voor in gebed. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van mensen. U die we door Jezus Christus onze Vader, onze Abba, mogen noemen. We vragen u vandaag met nadruk en eerbied om uw ontferming over het Joodse volk. Een volk dat de eeuwen door zoveel te lijden heeft gehad. Dat in de Holocaust bijna werd uitgeroeid. Dat op heel veel plaatsen nog steeds wordt bedreigd door discriminatie en geweld. Bescherm dit volk, uw Israël, en zegen het, omwille van uw trouw en uw belofte aan hen. We zijn beschaamd, Vader, over de houding van christenen in het verleden, die wegkeken of zelfs meededen toen Joden werden vervolgd. Wij belijden nu dat ook wij vandaag de dag maar al te snel kiezen voor eigen veiligheid en welvaart, boven het opkomen voor onze naaste die hulp nodig heeft. We vragen nu om bekering van onze geestelijke trots, waardoor wij christenen ons zo snel verheffen boven Joodse mensen. Wilt u ons maken tot één volk? En wilt u uw belofte aan Israël zo vervullen, dat we eens samen u zullen loven om uw liefde en redding door Jezus de Messias? We vragen u, geef ons vandaag geloof en moed om niet weg te kijken. Als Joden of andere mensen, medemensen, worden buitengesloten of bedreigd. Om in de naam van Jezus Christus op te komen voor wie kwetsbaar zijn. En dan bidden we vandaag ook voor vluchtelingen. Voor de vluchtelingen die staan aan de grenzen van Europa. We bidden u om troost en nabijheid voor de overlevenden en de nabestaanden van opnieuw een vreselijk bootongeluk voor de kust van Libië. Voor bescherming voor mensen in vluchtelingenkampen. Voor wijsheid en bewogenheid voor onze Europese overheden. En ook voor onze eigen overheid. Om recht te doen en veiligheid te bieden aan wie op de vlucht zijn. We bidden ook voor al die mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. En vaak al zo lang moeten wachten op duidelijkheid. Op een beeld voor hoe de toekomst kan zijn. We bidden u om wijsheid en zegen voor de mensen die werken bij de IND. We bidden u om de asielzoekers zelf. Ook mensen die nu illegaal zijn en proberen opnieuw een asielverzoek in te dienen. Wilt u hen beschermen en leiden. Zo bidden we ook voor Emmanuel en zijn rechtszaak. Zegen hem met rust en vertrouwen. Zegen de rechter en de advocaat en allen om hen heen om te zorgen voor een eerlijk beeld en een eerlijke uitspraak. En mag het zo zijn, Heer, dat ook hij een verblijfsvergunning kan krijgen. Zo bidden we ook voor de familie Dashevek, voor Lufsan, Ulan en Enkgerel, hun dochter. Wilt u ook hen geven dat ze een toekomst mogen opbouwen in het land waar ze nu al zo lang verblijven. We danken u, Heer, voor Simone Groenewegen en haar vriend Harmen. Dank u wel dat Simone lid geworden is van de gemeente. En mag ook Harmen zich thuis voelen in ons midden. Wilt u Simone helpen en zegenen om haar weg te vinden in ons midden in deze vreemde coronatijd. We danken u met Janneke dat u haar leven heeft beschermd. En dat ze in een serieus ongeluk wel kneuzing heeft opgelopen en pijn, maar dat het niet erger is geweest dan dit. Daar danken we u voor en we willen ook vragen of u haar wil helpen en haar herstel wil geven. We bidden u, Heer, voor ons samen, voor ieder van ons. Of we single zijn, weduwe, weduwnaar, gescheiden zijn. Of we getrouwd zijn of ons voorbereiden op een huwelijk. In al onze levenssituaties, Heer, wilt u ons nabij zijn. En help ons om uw weg te gaan, uw weg te vinden. Om uw hulp te verwachten. En wilt u ons ook helpen om als gemeente eerlijk en kwetsbaar naar elkaar toe te zijn. Om te delen wat in ons leven is en samen tot u te bidden. Hier wilt u zijn in het bijzonder met mensen die leven in een relatie met iemand die niet gelooft of anders gelooft. Wilt u hen de weg wijzen en ook helpen, Heer, om in hun geloof, om hun geloof zo vorm te geven dat het kan bloeien. En wilt u ook hun partner zegenen. Dank u, Vader, dat we zo bij u mogen komen. Dat we u mogen bidden. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Het is een dienst van leren en belijden. En ik wil ons voorgaan in het belijden van het geloof. Dat doen we aan de hand van een aantal woorden die op de beamer verschijnen. En de in rood afgedrukte gedeeltes kun je hier in de kerk of thuis hardop met me mee uitspreken. Zullen we gaan staan? Overweeg wat er in je hart leeft bij de volgende vragen. Geloof je in en vertrouw je op God de Vader, de bron van alles wat leeft en adem heeft, degene door wie en voor wie we leven? Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Zoon die voor ons stierf en weer is opgestaan, die regeert aan Gods rechterhand en opnieuw komt in glorie? Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Heilige Geest die leven geeft aan Gods volk en die Christus bekend maakt in de wereld? Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Dit is wat de kerk van Jezus Christus gelooft en belijdt. Dit is wat wij geloven en belijden. Amen. Laten we op weg gaan de nieuwe week in met de zegen van onze God. Hij wil met je meegaan. Dan mag je horen in deze woorden van zegen. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede. Thank you.
lead kindly light amidst the gray and gloom. The night is long and I'm far from home. Here in the dark, I do not ask to see. Step enough for me. Lead on, kindly light. I was not ever willing to relent. I could have stayed, but I ran instead. In spite of fear, I followed my pride. My eyes could see, but my heart was blind. Shortens the